Goedenavond. Lisbeth fluisterde mij net nog even toe dat ze had vergeten te zeggen van mocht je woorden ontvangen deze avond en je schrijft het op en misschien zijn het woorden om ook uit te spreken hiervoor in de zaal, dat dat ook straks aan Lisbeth gegeven mag worden. Dus misschien ontvang je een gedachte of een openbaring, een beeld voor misschien wel iemand hier, dan kan dat ook nog meegenomen worden straks in de aanbidding. Zo zeg ik het goed, hè, Lisbeth?
Ja.
Ja, het is heel erg mooi weer vanavond. Eigenlijk de hele dag al. En ik dacht, ik ben benieuwd hoeveel mensen hier zijn. En het zijn er heel veel. En dat is heel bemoedigend. Dat is mooi. En te meer heb ik ook een beetje iets van zo. Ik heb eigenlijk wel een thema uitgekozen deze avond, waarvan ik me kan voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, nou, dat is dan weer wat minder gezellig. Dat is namelijk dat ik wil gaan spreken over bitterheid. En ik moet zeggen, ik heb de laatste zondagen op andere gelegenheden, andere gebieden ook gesproken over dit thema, bitterheid. En ik merkte dat het zoveel losmaakte en ik er zoveel reacties op kreeg, dat ik dacht, eigenlijk denk ik dat het goed is om daar verder in door te gaan. En ik hou het wat kort. Ik ga niet een hele diepe Bijbelstudie doen, maar ik wil wel wat principes deze avond aanreiken als het gaat over dit thema. En wat ik al zeg, het is een wat zwaar thema, maar ik ben wel blij dat het in deze volgorde staat. Ja, dus van bitter naar beter. En niet andersom. Want dan zou iedereen hier straks heel erg somber naar huis gaan. Dus van bitter naar beter. Bitterheid. Waar heeft bitterheid mee te maken? Eigenlijk heeft het te maken met twee hoofdoorzaken waar je heel veel dingen onder kan hangen, ben ik achtergekomen. Bitterheid heeft te maken met onvervulde verlangens, met hoop, verwachtingen die je hebt. En je richt je leven daarop in. Maar je ziet dat het anders gaat. Je ziet dat in je werk. Je ziet dat in je huwelijk. Je ziet dat met je kinderen. Je hebt verwachtingen. Je hebt daar hoop op. Maar ze komen niet uit. Het kan een reden zijn voor uiteindelijk bitterheid. Een ander aspect wat je veel terug ziet komen is onrecht. Iemand, een gebeurtenis wat jou onrecht aandoet. En de onrecht kan zo diep gaan dat het uiteindelijk maakt dat je bitter kan worden. Bitter word je niet zomaar. In de regel is het niet zo van er is een gebeurtenis en de volgende dag of het volgende moment ben je bitter. Bitterheid is iets wat gaandeweg groeit. Een tijdje terug kwam ik iemand tegen en die vertelde mij een verhaal. En toen dacht ik van ja, ik kan me voorstellen dat je daar bitter van kan worden. Het was een man die succes had in de wereld, had een goede baan in de IT, verdiende heel veel geld. En op een bepaald moment kreeg hij een aanbod van een kennis die ook directeur was in een IT-bedrijf. En die zei, weet je, ik kan jou een nog betere werkplek bieden. Een mooiere omgeving, een grotere leaseauto. En hij vond het aantrekkelijk en hij zegt, ik ga het doen. En hij zegde zijn baan op, hij had geen werk meer. En hij zou starten bij zijn volgende werkgever. Maar het contract moest nog getekend worden. En toen hij deze man erop aansprak, toen zei hij, ja, sorry, ik heb toch een ander genomen. Oké, en dan heb je geen baan meer en geen WW meer. En het is heel praktisch en heel materieel wat ik hier neerzet. Maar misschien ging het hem nog niet eens zozeer om het feit dat hij minder geld op dat moment kreeg. Maar dat iemand hem groot onrecht had aangedaan. En hij zegt, ik ben er boos over en ik word er bitter van. Bitterheid, zeggen psychologen wel, is eigenlijk gestolde boosheid. Je bent ergens boos over en die boosheid die wortelt in je hart en gaandeweg verandert dat in bitterheid. Bitterheid. Ik wil deze avond stilstaan bij het volk Israël. Het volk Israël had geregeld te maken met bitterheid. We kennen de geschiedenis wel dat ze onder de hand van Mozes worden uitgeleid uit Egypte. En ze gaan op weg naar het beloofde land. Ze trekken daardoor de Rode Zee, de Schelfzee of de Rietzee. Het is maar net welke vertaling je neemt. En als ze daar doorheen getrokken zijn door een machtig wonder, omdat het water uit elkaar splijt. En ze bereiken de overkant. En het gevolg wat achter hen aankomt, dat zijn de Egyptenaren weer overspoeld worden door het water. Dan vieren ze op dat moment de overwinning. Er is grote blijdschap, lezen we in de Bijbel. En dan trekken ze verder. En het is nog maar 3 dagen later dat deze geschiedenis zich dan afspeelt. Lees maar met me mee uit Exodus 15. Van de Rietzee ging Israël een opdracht van Mozes weer verder. De woestijn van Surin. En 3 dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. En toen kwamen ze in Mara. En het water van Mara konden ze echter niet drinken. Zo bitter was dat. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. En het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten wij drinken, zeiden ze. En Mozes riep de Heer aan. Mozes riep de Heer aan en de Heer wees hem op een stuk hout. En toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. En daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels en daar stelde hij hen op de proef. Eigenlijk ook weer zo'n gebeurtenis waarvan je zegt, je hebt hoop, je hebt verwachting, je bent 3 dagen lang aan het doorakkeren in een hele dorre woestijn. En je krijgt dorst, kan ik mij iets bij voorstellen, en misschien ook honger. En dan zie je daar in de verte een soort van oase, water, misschien een palmboompje erbij. En je denkt, oh, water. En ze lopen daar naartoe en ik zie het zo voor me dat er misschien wel Israëlieten waren die kruipend door die woestijn heen gingen. Op 2 benen en 2 handen en komen bij het water en ze drinken het en het is niet te pruimen. Het is bitter en ze denken, nee, dit kan toch niet zo zijn. Verwachting, hoop, wat gefrustreerd wordt. En ze geven het water de naam Mara, dat is een Hebreeuws woord en dat woord betekent bitter. En bitter is het water. Maar ik denk ook, bitter is hun hart. Zou je misschien het zo kunnen uitleggen dat het water, de bron, een spiegel was van wat er leefde in de harten van de Israëlieten? Want als we de Bijbel een beetje doorlezen, dan zien we heel geregeld dat het volk Israël zelf ook enorm bitter was. Geregeld waren ze boos. Geregeld waren ze verontwaardigd, waren ze bitter. En verongelijkt, afgunstigd. Hoe vaak had Mozes het wel niet met hun te doen? Werd zijn leiderschap betwist? Hij had steeds te maken met mensen die zeiden, Mozes, wat heb je ons aangedaan? Waarom zijn we hier in de woestijn om hier te sterven? We hadden in Egypte moeten blijven, man. Bitter. Hoe vaak had Mozes wel niet te maken met opstand? En ik denk, als je een beetje nagaat wat het volk Israël heeft meegemaakt, dat zij te maken hadden met een verwond hart. Ze hadden een geschiedenis liggen in Egypte. Ze hadden een geschiedenis van slavenarbeid, van uitbuiting, van niet gezien worden, van minderwaardigheid. Ze waren beschadigd. Ze waren getraumatiseerd. Hun ondergrond was bitter. En dat wat maakte, wat er gebeurde in hun leven, dat kon heel snel wortel schieten in hun hart. Ze hadden een hele moeilijke achtergrond, een verwond hart. En ik denk ook als we deze avond zo bij elkaar zijn en we horen een mooi verhaal over bitterheid, maar dat we ook als het ware even misschien bij onszelf te raden moeten gaan en moeten kijken in de spiegel en moeten denken van, is mijn hart misschien ook verwond en kan dat maken dat ik soms verkeerd kan reageren op dingen die er gebeuren in mijn leven? en dat mij dat bitter en opstandig maakt. En we zien dus dat het volk van Israël zich beklaagt bij Mozes. En ik vind het heel verwonderlijk wat er dan gebeurt. Mozes die roept God om hulp en de Heere God die zegt, zie je daar dat stuk hout liggen? Pak dat stuk hout en doe het in het water. Gooi het in het water en op het moment dat je dat doet, dan wordt het water weer zoet. En ik, wat is dat voor een hout? En ik had het er met Femke over, mijn dochtertje, en die zei, ja, nou papa, dat is zoet hout. Nico, slim hè? Was ik nog niet op gekomen. Dus God gaf zoet hout. Dat weet ik niet. Is het magie? Een toverstokje? Pum. Of gaat het over iets anders? Is het dieper dan dat? Ja, ik geloof dat het dieper dan dat is. Ik geloof dat het hout spreekt over dat hout wat daar staat aan jullie rechterhand. Dat is het kruis van Golgotha. Dat is het ruwhouten kruis wat de bitterheid uit ons leven kan weghalen. Waarom geloof ik dat? Omdat toen de Heere Jezus stierf aan het kruis, hij stierf aan onze zonde, maar ook aan onze opstandigheid en onze bitterheid en onze boosheid. Aan dat wat niet voor God rein en heilig is. Jezus stierf eraan zodat wij vrij kunnen zijn. Hij stierf aan het kruishout van Golgotha. Het hout, zonder dat Mozes dat denk ik op dat moment besefte, was een profetisch beeld van iets wat later plaats zou vinden daarop die heuvel in Jeruzalem. In Petrus, in 1 Petrus 2, vers 21 tot en met 24, er staat een heel mooi gedeelte wat ook een mooi principe is als het gaat over omgaan met bitterheid. Christus, zegt Petrus, die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen. Dus hij is het voorbeeld. Wij volgen hem. We gaan in zijn voetsporen. En dan zegt Petrus, en in zijn voetstappen moet u treden. Hij deed geen kwaad. Hij zei nooit iets wat niet waar was. Als hij beledigd werd, zei hij niets lelijks terug. Als de mensen hem pijn deden, dan dreigde hij het niet hun betaal te zetten. Hij liet het allemaal over aan God die rechtvaardig oordeelt. Dat is het eerste gedeelte wat ik hieruit wil behandelen. Als we kijken naar het leven van Jezus. Dat is fenomenaal. Dat is prachtig. Weet je? Als je de evangelie leest. En je ziet hoeveel onrecht hem werd aangedaan. Hoe mensen achter de rug om over hem lasterden. En uiteindelijk belandde hij aan een kruis. En die man die deed alleen maar goed. Hij gaf de hongerig te eten. Hij genaste mensen. Hij dreef demonen uit. Hij bracht werkelijk hoop. Hij veranderde de situaties van mensen. En ondanks dat had hij zoveel te maken met onrecht. En dan zegt Petrus, maar hij schold niet terug. Hij dreigde het mensen niet betaald te zetten. Wat was de houding van Jezus? Jezus wist, ik maak onderdeel uit van een groter plan. En degene die alles ziet, waar ik één mee ben, dat is God de Vader. En God de Vader is degene die rechtvaardig oordeelt. Er ontgaat hem helemaal niets, lieve mensen. Helemaal niets. En als jij weet dat jij onrecht wordt aangedaan, dan mag je weten, er is een God in de hemel die rechtvaardig oordeelt. En hij ziet het. En vanuit die houding kon Jezus leven en een bron van genade en vergeving zijn. En ik zie het later ook in zijn volgelingen. Ik denk onder andere aan een Stefanus die gestenigd werd, waar onrecht aan werd gedaan. En Stefanus had precies dezelfde houding als Jezus. Hij kon kijken naar de troon van God. En hij zag Jezus daar staan aan de rechterhand van de Vader. En hij zegt, reken het hun niet aan, Heer. Reken het ze niet aan. Ze weten niet wat ze doen. Wow. Dat is de vervulling van de genade van Jezus in je hart. En ik heb het voorrecht om deze avond hier te staan. Maar tegelijkertijd zeg ik er ook meteen bij, ik zou eigenlijk gewoon naast jullie moeten zitten daar in de rij. Want ik vind het soms best moeilijk en soms best ingewikkeld. En tegelijkertijd kunnen we leren en zijn we lerende onderweg. Maar er is nog iets wat Petrus zegt. En dan komen we eigenlijk weer een beetje terecht bij wat we eerder lazen uit Exodus. Jezus heeft in zijn lichaam onze zonde aan het kruishout opgedragen toen hij stierf aan het kruis. En daardoor zijn wij nu dood voor de zonde en kunnen we leven zoals het God het wil. Want de striemen in zijn lichaam hebben ons genezing gebracht. Dus naast het feit dat wij het oordeel aan God mogen overgeven, mogen wij ook weten dat wij genezing van hem kunnen ontvangen. Door zijn striemen is ons genezing geworden. We vieren vanavond avondmaal voor degenen die aangaan. Als je een kind van God bent, van harte uitgenodigd. En als we straks het brood tot ons nemen, dan zou het zo mijn verlangen zijn, mijn gebed zijn, dat als je het tot je neemt en je hebt misschien te maken met boosheid en met bitterheid en met onrecht, dat op dat moment je mag ervaren dat zijn genade in je hart werkzaam wordt. En je iets mag zien, iets mag proeven van de liefde van de Heer Jezus. Heer, we willen u danken voor de tekenen van brood en wijn. En willen u danken, Heer, dat het iets laat zien van dat machtige werk wat u aan het kruis heeft gedaan. En ik bid, Heer, dat we u daarmee de eer mogen geven, maar ook dat het voor ons tot genezing mag zijn. Zo zegen ik het, in Jezus' machtige naam. Amen. De bron Mara was een spiegel waar het volk in kon kijken en dat zei iets over hun eigen hart. Spreuken zegt dit: van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Dus wij hebben ook een bron. Een bron waar zelfs mensen uit kunnen drinken. De bron is bijvoorbeeld dat wat je spreekt. Spreek je zegende woorden? Of ben je aan het lasteren? Ben je aan het roddelen? Zoek je het goede in de ander? Of zoek je het kwade in de ander? We hebben een bron. En Spreuken zegt, die bron, dat is je hart. Dat is de kern van je leven. En waak daar goed over. Weet je, niet alleen voor jezelf, want mensen die bitter zijn, die verzuren ook hun eigen leven en ook hun eigen lichaam. En er komen ook heel veel ziektes uit naar voren. Maar het maakt ook de omgeving om je heen ernstig ziek. Wat voor een bron wil je zijn? Wat voor een bron ben je? Waak erover. En als je zegt, nou, misschien ben ik wel een bittere bron. Ah, dan hebben we weer het kruis van Golgotha. Gooi het hout in de bron van je hart. En word gezond in Jezus' naam. Word genezen. We lazen in Exodus, daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels en daar stelde hij hen op de proef. En misschien lees je er zomaar overheen en daarom haal ik het nog naar voren. Dat wat er gebeurde met het volk Israël in de woestijn, dat was iets wat van God geregisseerd was. God stelde het volk op de proef. En zo vaak denken we bij tegenstand, bij moeilijkheden, van nou Heer, ik ben op weg naar het beloofde land. Ik sta op een pad van hemelse glorie, halleluja. En elke keer als ik te maken heb met tegenstand, oh, dan is dat de duivel. En die belet mij om dat hemelse vaderland binnen te gaan. Maar ik zal niet wijken. Kennen we dat? En weet je, natuurlijk is er geestelijke strijd. Oh, absoluut. Absoluut. Maar het evangelie, dat Jezus is gekomen om ons hier op aarde heel gelukkig te maken, dat is een evangelie wat ik helemaal niet herken in de Bijbel. Wat ik wel herken, is dat Jezus ernaar verlangt om ons karakter te slijpen en dat we steeds meer een beeld gaan worden van de Heere Jezus. En de gebeurtenis hier, dat was een test. God stelde het volk op de proef. Wat leefde er in hun hart? En misschien stelt hij ons af en toe zelf ook wel op de proef. Door een hele vervelende collega. Door een hele vervelende buurvrouw. Door een hele moeilijke schoonmoeder. Ik heb een hele lieve schoonmoeder, ik zeg het meteen bij. Maar misschien luistert ze straks dit nog wel naar, weet je, op de MP3. Ik heb een hele lieve schoonmoeder, dank u wel schoonmoeder. Maar we kunnen van alles meemaken in ons leven wat ons pijn doet, wat ons kan belemmeren. En weet je, God kan het gebruiken. Ik hoorde zo'n mooi verhaal, een tijdje terug, van Graham Cook. Is er iemand die wel eens van Graham Cook heeft gehoord? Graham Cook is een spreker uit Amerika. En hij is heel erg bezig met het verstaan van Gods stem. Hij is bezig met profetie. En hij geeft daar ook wel cursussen in. Of hij geeft daar lezingen in, seminars in. Goed onderwijs, goede spreker. En deze Graham Cook, die had te maken met tegenstanders. Mensen die iets minder hadden met dat waar hij voor stond en wat hij verkondigde. En dat waren mensen die brieven schreven, nieuwsletters uitbrachten. Dat publiceerden op internet. En daarmee probeerden ze deze Graham Cook aan de schandpaal te nagelen. Het waren mensen die zelfs posters opplakten in gebieden waar hij kwam. Want ze volgden dan zijn agenda op internet om te waarschuwen voor deze evangelist. Het waren mensen die kerken belden en zeiden, straks komt Graham Cook en Graham die wil heel graag interkerkelijk samenwerken, maar ga niet met deze man in zee. Het is een wolf in schaapskleren. Laster, roddel. En het was zo naar dat als Graham ergens in een kerk was en een spreekbeurt had, dat heel vaak deze mannen, en het waren er drie, op de voorste rij voor hem zaten. Dus moet je nagaan. Er zitten dan drie mannen. En die hebben iets tegen je. En die hadden een pen bij zich. Een klapblok. En die maakten aantekeningen. En je weet hoe het gaat bij dat soort mensen. Die halen alles uit de context. Die vergroten de dingen. En op die manier lasterden ze hem. En hij had daar last van. Ook voor zijn bediening. Heel vervelend. Tegenstand. Kan niet van God zijn. Hij schreef ergens dat hij bad, Heer, laat ze sterven. En doe dat heel langzaam. Misschien was zijn bron op dat moment ook niet helemaal zuiver. En God zag dat natuurlijk ook. En in een nacht had Graham een droom. En in die droom zag hij, ervoer hij, dat hij meegenomen werd naar de troonzaal van God. En daarin, de troonzaal van God, in de heerlijkheid, zag hij dat er een enorm groot stuk graniet, marmer, werd binnengereden door engelen. Zo'n 3 meter hoog. En vervolgens zag hij dat de Heere Jezus liep naar dat stuk marmer. En de Heer Jezus tekende met zijn vinger er een afbeelding in van een man, van een persoon. En de Heer Jezus ging weer weg. En vervolgens zag hij in de geest dat er een 3 paar handen kwam met beitel en hamer. En die gingen aan de slag, die gingen beitelen. En die gingen er iets moois van maken, sculptures, beeldhouwers. En Hij hoorde een engel tegen Graham zeggen: Graham, moedig deze mensen aan. Bless them, Graham. En Graham zei: Oké. Bless them. Strength. Power. You're doing great. Come on. En hij zegende het werk van de beeldhouwers. En ze gingen door en ze gingen door en ze gingen door. En er kwam een prachtig beeld uit. Magnifiek. En hij hoorde de Heer tot hem zeggen: Graham, wat vind je ervan? En Graham zei: Ik vind het fantastisch. Wat mooi. Prachtig. Ja, hè? En de Heer zei: Zou je misschien die beeldhouwers niet willen bedanken? Ja, zou je willen weten wie het zijn? Tuurlijk, Heer. Hij dacht aan engelen. Hij zei: Ik wil jullie bedanken. En op dat moment draaien de beeldhouwers zich om en krijgen de drie paar handen een gezicht. En hij ligt naast zijn vrouw in bed. En zijn vrouw heeft niks meegekregen van die droom. Maar wel in één keer hoort ze: Waah! Want wat zag hij in zijn droom? De drie gezichten van de mannen die steeds vooraan zaten bij zijn lezingen. Het waren deze drie mannen. En God zei: Graham, ik kan alles gebruiken voor mijn plan, joh. Zelfs de mensen die hun hart niet op de juiste plek hebben, die tegenstand bieden. Ook ik zal ze gebruiken in mijn plan om jou meer en meer een beeld van Jezus te laten zijn. Word niet boos, word niet bitter, geef het over aan mij, zegen ze. Hij vertelde het aan zijn vrouw. En hij zei: Joh, wat een verhaal. Nu snap ik waarom ik wakker werd. Wat denk je wat er gebeurde de keren daarna, toen hij weer lezingen gaf in plaatsen en in Amerika kwam? Er waren weer die drie, die waren aanwezig in het gebouw. En weet je wat hij deed? Hij zegt: Ik liep naast ze toe. Ik legde een hand op zijn schouder. En zeg: Heb je goede reis hier naartoe gehad? Ze schrokken. Is je koffie goed of moet ik andere koffie voor je halen? Misschien wil je straks wel mee eten. Ze vonden het verschrikkelijk. Daar hadden ze helemaal geen behoefte aan. Wat krijgen we nou? Ja, en hoe moet je dat dan weer interpreteren? Weet je hoe dat soort mensen dan interpreteren? Dan zijn het slijmerige mensen. Ze manipuleren. Je kent het wel. Ze lachen. En daarna natuurlijk, ook weer bij de lezingen, zaten ze vooraan. En dan zei hij: I want to give a warm welcome to these guys. They traveled from so far. Mensen klappen, geen idee waarvoor. Het was ongeveer een jaar later dat hij bevrijd werd van deze mensen. En tegelijkertijd zei hij wel: Ik werd gevormd door deze mensen. Om mijn focus op Jezus te houden. En me niet te laten afleiden. Hij gebruikt ook deze mensen. Ik wil de muziekgroep graag naar voren vragen. En weet je, het is een mooi verhaal. Maar ik kan me best echt wel heel goed voorstellen dat je zegt van: Joh, maar Sander, weet je, er is mij onrecht aangedaan in mijn leven. Dat is echt heftig. En daar kan ik eigenlijk niet eens een grapje over verdragen. Het is niet oké. Maar weet dan ook dat wat niet oké is, is ook niet oké. En dat vindt Jezus ook niet oké. En hij kan daar ook boos over zijn. Maar het is wel goed om je boosheid en je bitterheid aan Jezus te geven. En we hebben vanavond de ruimte om met elkaar te delen. We hebben de ruimte om gebed te ontvangen van het ministry team. We hebben de ruimte om het avondmaal tot ons te nemen. En ook genezing te ontvangen en genezing weer uit te delen. Als je genezing ontvangt, als je vergeving ontvangt, doet dat iets met je hart. En dat stelt je ook in staat om het weer door te geven aan de mensen om je heen. En misschien is het wel zo vanavond dat je één of meerdere namen op je hart hebt gekregen waarvan je denkt, dat zijn de mensen waar ik moeite mee heb. Dat zijn de mensen die mij pijn hebben gedaan. Dan geloof ik dat het goed is om dat ook vanavond bij het kruis te brengen. En te zeggen, Heer, doe uw werk hiermee. Maar ik wil hier vanaf, want ik wil zonder bitterheid door het leven gaan. Doe dat. Gods geest is hier. En waar de geest van God is, daar is vrijheid. Halleluja. Zo is het toch? En daar mogen we naar uitzien. Dat mogen we verwachten. Een hele mooie tekst uit Jesaja. Jesaja 58 vers 12 uit mijn hoofd, als ik het goed heb. Daar staat dat de Heer ons in dorre streken zal leiden, maar dat hij ons ook zal verzadigen. En dan staat erachter, hij zal je botten en je gebeente sterk maken. Ah, prachtig. En je zult zijn als een goed bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. De NBG-vertaling zegt, waarvan het water nooit teleurstelt. En de bron Mara was een teleurstelling voor het volk Israël. Maar weet je, ik geloof dat jij een bron van water mag zijn, een bevloeide hof, waarvan het water niet teleurstelt voor de mensen om je heen. Om ook daarmee een helbrenger te zijn van het koninkrijk van God. Dus als je van boosheid en bitterheid verlost wil worden, doe het voor jezelf, maar doe het ook voor de mensen om je heen. Ook hun zul je daarmee zegenen. In Jezus' naam. Amen.